We zijn een nieuw seizoen, zijn we gestart. En wij geloven ook als oudsten, dat het komende seizoen, zeker ook de start van het seizoen, en we gaan wel zien hoe lang God en wij daarmee doorgaan, dat God ook spreekt over een thema, namelijk back to the basics. Terug naar de basis. En wat we daarmee bedoelen kan op verschillende manieren opgevat worden. Terug naar de basis in de zin van wat zijn nou de basisprincipes van het geloof? En kennen we die eigenlijk allemaal nog? En hoe goed is het om dat nog eens een keer weer op te frissen? Of als je het nog nooit gehoord hebt, om dat te horen. Wat zijn nou eigenlijk de basisprincipes van het geloof? Maar ook terug naar de basis in de zin van wat zijn nou belangrijke kernwaarden? Wat zijn nou belangrijke dingen in jou en mijn leven? Maar ook terug naar de basis in de zin van waar draait het nou eigenlijk om? Wat is nou echt de basis van jou en mijn bestaan, van ons geloof, van onze relatie met God? Dus je merkt al, er zit heel veel in waar we het komende seizoen mee aan de slag willen gaan. En hoe leuk is het dan om dan ook echt bij het begin te beginnen, namelijk bij Genesis 1. Dat gaan we vanmorgen doen. En terug naar de basis, daarmee bedoel ik niet per se dat het allemaal heel bazaal, in de zin van simpel zal zijn. Soms misschien wel, vanmorgen niet. We gaan lekker de diepte in, we gaan lekker spitten in Gods woord. En in de Hebreeuwse taal, het zal misschien iets meer onderwijs zijn dan jullie van een preek gewend zijn. Maar ik geloof dat het ook heerlijk en verfrissend is. En de reden waarom ik dit wil doen, is ook wat ik vanmorgen al, wat ik zo net even bad. Is dat om jullie mee te nemen in het onder de indruk zijn van hoe God de schepping en jou en mij heeft gemaakt. En ik was hiermee bezig. En dan word ik heel enthousiast. Denk, oh vet, cool, dit is echt gaaf, dit moet ik vertellen. Dit is te veel, moet wat dingen schrappen. Ik zal een samenvatting geven vanmorgen. Maar ik ben er heel enthousiast over. En ik hoop jullie met mij. Maar we gaan echt beginnen bij het begin. We gaan lezen uit Genesis 1, de eerste drie versen. En ik lees het voor uit de Herziene Statenvertaling. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En zo gaat het verhaal van de schepping gaat dan verder. Nou, voordat we gaan daar straks ook helemaal goed induiken van wat staat daar nu eigenlijk. Ik moet even een slokje water drinken, sorry. Is het goed om even een paar dingen te noemen over evolutie en schepping? Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn daar verschillende meningen over. Er zijn mensen die geloven in een schepping, in het scheppingsverhaal, en die nemen dat verhaal heel letterlijk. Die zeggen, iedere dag is een dag van 24 uur en de aarde is nog een hele jonge aarde. En een andere uiterste is de mensen die in de evolutietheorie geloven en die zeggen, het is allemaal ooit begonnen met een oerknal en daaruit is heel de aarde ontstaan. En jullie kennen ook dat verhaal. En voor mij is het niet zo zwart-wit, want zitten daar nog heel veel smaken en kleuren tussen. Bijvoorbeeld is er een theorie over dat God niet een jonge aarde, maar een volwassen aarde heeft geschapen. Net zoals Adam en Eva niet als babytje geschapen zijn, maar als volwassen mensen. Er zijn ook mensen die zeggen van nou, pas op de vierde dag schiep God de zon en de maan. Dus eigenlijk kun je zeggen dat vanaf dat moment er sprake is van tijd zoals wij die kennen. En zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat die eerste scheppingsdagen wel geen dagen van 24 uur zijn geweest. Nou, zo zijn er allerlei theorieën en is daar soms een hele discussie over gaande. En de een is daar nog wat feller in dan de ander. Maar wat ik in elk geval heel belangrijk vind, hoe je ook staat in die discussie, wat jouw standpunt daarin ook is, zijn twee dingen. Ten eerste, God heeft de wereld geschapen. Hoe hij dat gedaan heeft, Het blijft ook wel een beetje een raadsel hoe hij dat gedaan heeft. Ik denk niet van, nou jongens, ik zal jullie even uitleggen. Heeft hij zo en zo, zo heeft God de wereld geschapen. Daarom is hij ook God. Dus God heeft de wereld geschapen. En ten tweede, de mens heeft een unieke rol in die schepping. En hoe je er dan wat mij betreft ook over denkt, over evolutie of schepping, die twee dingen vind ik gigantisch belangrijk. God heeft de wereld geschapen en de mens heeft een unieke rol ten opzichte van God en ten opzichte van de aarde. Als we dan kijken naar het boek Genesis, dan is het ook belangrijk om vooraf op te merken dat het boek Genesis niet geschreven is in de 21ste eeuw. Dat weten jullie, maar toch is het goed om dat op te merken. Omdat het geschreven is in een totaal andere tijd en het dus ook niet aan onze normen voldoet. Als wij een verhaal schrijven, dan beginnen we met een introductie, en dan heb je een bepaalde verhaallijn en dan een conclusie. Maar dat is een hele westerse manier van schrijven. De Genesis heeft absoluut een structuur, maar die is heel anders dan zoals wij dat zouden doen. Bovendien is Genesis geen wetenschappelijk boek. Er kunnen wel wetenschappelijke feiten in staan, maar het is niet bedoeld als een wetenschappelijk boek. En het is echt een heel bijzonder stukje proza. Een heel bijzonder stukje tekst. Het is echt een kunstwerk. Als je daarin gaat verdiepen, dan kom je op een gegeven moment tot het punt dat je denkt van, die schrijver die moet daar eigenlijk wel hulp bij hebben gehad om dit op te schrijven. Zo'n mooi stukje kunstwerk is het. Nou, ook de schepping, als je kijkt in de schepping, het is zo bijzonder. En daar kun je van onder de indruk zijn. En het vraagt dus ook een stukje geloof dat God de wereld geschapen heeft. Maar het vraagt net zo goed om geloof dat er heel toevallig een oerknal is geweest waar heel de wereld uit voortgekomen is. Dan zou je ook kunnen afvragen hoe kon dat zo toevallig gebeuren? Ik vond heel leuk, mijn jongste zoon die denkt echt heel diep na over dingen, soms een beetje te diep. En die vroeg dus de bekende vraag, zonder dat iemand hem die voorgezegd had, maar waar was God dan voor de schepping? Ja, dat zijn van die moeilijke vragen, hè? Wie schiep God dan? Maar goed, hetzelfde geldt voor de oerknal. Hoe al die elementen die dan knalden, waar kwamen die elementen dan vandaan? En wie deed het dan toevallen? We komen daar niet helemaal uit. Maar het is ook de vraag of dat ook moet. We mogen er in elk geval van onder de indruk zijn. En dan zijn er ook theologen en wetenschappers die dan hele mooie dingen daarover weten te vertellen. Het is niet helemaal mijn sterkste kant, maar ik ben er altijd wel vet van onder de indruk dat hoe dat ook in de natuurkunde in elkaar zit. Dat de stand van de zon en de maan, die zijn zo op elkaar afgesteld dat het precies goed is, zodat er leven op aarde mogelijk is. Als het ietsje anders zou zijn geweest, zou er geen leven op aarde mogelijk zijn geweest. Hetzelfde met de zwaartekracht. Als de zwaartekracht iets anders zou zijn geweest, zou er geen leven op aarde mogelijk zijn geweest. Denk, hoe wonderlijk heeft God de schepping gemaakt. Wauw. We gaan met elkaar kijken naar Genesis 1... En ik ga wat dingen op het bord schrijven. En jullie gaan wat Hebreeuws leren vanmorgen. Dus ik hoop dat jullie daar klaar voor zijn. Zijn jullie er klaar voor? Ik begin gewoon in de Europese, zeg maar, letters. En we gaan later nog een keer Hebreeuwse letters doen. Maar ik begin bij Genesis 1. Daar staat Bereshit bara Elohim. Bereshit. En ik schrijf hier bara. En inderdaad, ik had dit op het bord geschreven. En Carlien die kwam bij mij op kantoor en die dacht, gaat het wel helemaal goed met Trace? Ze heeft Bereshit op het bord geschreven. Het gaat goed met mij hoor jongens. Kan er ook niks aan doen. Bereshit is in een begin. In een begin. Oh, maar daar staan toch in het begin in. Ja, dat klopt. Vertalers hebben ervoor gekozen om te vertalen met in het begin. Er staat in een begin. Kunnen we daar dan uit concluderen dat er meerdere beginnen zijn? Ik weet het niet. Misschien. Misschien niet. Maar dit is gewoon wat er staat. In een begin. Misschien is het wel het begin. Ik weet het niet. Maar er staat in een begin. In een begin bara, schiep. Het werkwoord scheppen. Elohim. Elohim is God. En het bijzondere van Elohim is dat het een soort meervoudsvorm is die toch in enkelvoud wordt gebruikt. Bara staat in enkelvoudige vorm. Elohim in meervoudige vorm. Ja, wat is het nou? Is het nou meervoudig of enkelvoudig? Al gelijk bij Genesis 1 kom je de bijzonderheid van God, de meervoudigheid en de enkelvoudigheid van God, kom je direct al tegen. En dan staat er, de duisternis was over de watervloed. En de geest van God. Zweefde over de watervloed. En God sprak. Er is licht. En er was licht. Dus er was ook een woord. Zie je hoe in die eerste drie versen al Gods drie eenheid zichtbaar wordt? Hoe bijzonder, in drie woorden. Bereshit, bara, Elohim. En daarna gaat het verder. En als je dan, en dat gaan we nu niet helemaal doen, maar als je dan verder erin duikt in Genesis 1, dan ontdek je allerlei patronen. Er komen het cijfer 3. Het cijfer 3 komt heel veel voor in de zin dat heel veel dingen in drie dingen worden genoemd. Bijvoorbeeld het woord bara komt op drie plaatsen in Genesis 1 voor. En op de derde plaats wordt die drie keer genoemd. Er zijn hele bijzondere patronen in te ontdekken. Ook het cijfer 7 komt ontzettend veel voor. Het eerste vers bestaat uit 7 woorden. Het tweede vers bestaat uit 14 woorden. De term en God zag wordt 7 keer genoemd. De schepping bestaat uit 7 dagen. Enzovoort, enzovoort. En dan verwacht je het inderdaad al. Het cijfer 10 komt ook heel veel voor. En soms wordt het opgesplitst in 3 en in 7. Maar er zit een bepaald patroon in. Het is een heel uniek stukje kunstwerk. En dan staat er in de aarde. Zal ik het hier onderschrijven? Nee, ik doe even een volgende. Was woest en leeg. En dan begint God te scheppen. En de eerste drie dagen is hij hiermee bezig. Met scheiden. Oftewel orde aanbrengen. De eerste dag brengt God scheiding tussen licht en duister. De tweede dag, dan brengt God scheiding tussen het water, zeg maar, in de lucht en water onder de koepel. Het staat in verschillende Bijbelvertalingen wat anders vertaald. Maar hij maakt scheiding tussen lucht en water. De derde dag maakt God scheiding tussen land en zee. De vierde dag gaat hij het vullen. Hij maakt de zon. Oh, sorry, ik moet hem even hier. Dan klopt hij weer. Zon en de maan. Zie je de overeenkomst? De vijfde dag vult God de lucht, zodat hij niet langer leeg is. Hij vult de lucht met vogels. En hij vult de zee met vissen. De zesde dag vult hij land met dieren. En op de zesde dag, als kroon op de schepping, als allerlaatste, het mooiste van zijn hele schepping, maakt hij de mens. Hier ben ik nog vergeten dat ook wordt gezegd dat het land zaaddragende gewassen voort zal brengen. En in dit vers wordt gezegd dat de planten als voedsel, ik ga steeds slordig schrijven, maar ik hoop dat jullie het nog kunnen lezen, De planten als voedsel aan mensen en dieren worden gegeven. En dan de zevende dag is de rustdag. Bijzonder patroon, hè? Van hoe dit opgeschreven staat. Ik vind dit ontzettend mooi om te zien. Dat er zo'n structuur in zit. Dat er zoiets wonderlijks in zit. En er zit een bepaald ritme in. God sprak. Hij noemde het. Puntje, puntje, puntje. Hij zag dat het goed was. Het was avond geweest. Het was morgen geweest. De eerste dag. En God sprak. En hij zag dat het goed was. En een hele riedeltje. Het was avond geweest. Het was morgen geweest. De volgende dag. En het riedeltje herhaalt zich. En dan ineens stopt dat ritme. En bij dag 7 staat niet, en het was morgen geweest, het was avond geweest, de zevende dag. En toen begon dag 8. Nee, het lijkt wel alsof hier een soort continuïteit wordt aangegeven. Maar waarom? Wat is er dan gebeurd waardoor God zegt, zo, nou neem ik even rust. Ik denk niet dat God moe was. Ik weet niet hoe jullie denken, maar ik denk van niet. Maar ik denk dat alles te maken heeft met de schepping van de mens. En dat hij bij de schepping van de mens tegen de mens zei, en nu is het jouw beurt. Nu neem ik even een stapje terug. Ik bedoel niet te zeggen dat God zijn handen ervan aftrok, dat niet. Maar dat hij de mens naar voren schoof en zei, en nu mag jij, die naar mijn beeld en gelijkenis geschapen bent, nu mag jij, nu ben jij aan zet. Nu mag jij heersen over de schepping. En waar in de eerste versen God dingen een naam gaf, hij noemde het licht licht, mag nu de mens de schepping namen geven. En eigenlijk alles wat je in Genesis leest, is ofwel geestelijk, ofwel fysiek. Al deze dingen, dat is fysiek. Bomen, planten, dieren, water, land. Dat zijn fysieke, tastbare dingen. Maar Gods geest die over het water zweeft. Een woord wat gesproken wordt en wat scheppende kracht heeft. Dat zijn geestelijke zaken waar wij fysiek geen grip op hebben. Dus alles wat je leest in de schepping is ofwel geestelijk ofwel fysiek. Behalve de mens. En dat maakt de mens zo ontzettend uniek. Want de mens is zowel fysiek als geestelijk. En dat wordt heel mooi ook zichtbaar als wij Genesis 2 vers 7, die gaan we met elkaar lezen. Als daar nog een keer wordt uitgelegd hoe God de mens heeft geschapen. En de mens is trouwens in het Hebreeuws Adam. Adam betekent gewoon mens. Dat is een naam voor de eerste mens, maar het betekent ook gewoon mens. Toen vormde de Heer God de mens uit het stof van de aardbodem. Aardbodem is in het Hebreeuws Adama. Er zit een prachtige woordspeling in. Adam kwam voort uit de Adama. En blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Dus je had het stof van de aarde en daar blies God zijn adem in en zo werd de mens een levend wezen. Wat we nu gaan doen is we gaan eigenlijk de naam van Adam gaan we een beetje analyseren. Want in de naam Adam in het Hebreeuws, er zit eigenlijk als het ware al de DNA in, de omschrijving in van hoe God jou en mij gemaakt heeft. Net als dat je, als je H2O, dan weet iedereen dat is. Water en dat bevat waterstof en zuurstof. Dus de naam H2O zegt niet alleen maar dat het water is, maar die zegt ook nog eens wat erin zit. Nou, op een vergelijkbare manier gaan we kijken naar de naam Adam. Omdat het niet alleen maar zegt dat we mens zijn, maar ook wat erin zit. Nu gaan we het in het Hebreeuws schrijven. Dus als je nou pen en papier bij je hebt, dan kun je het overschrijven. Ik zal het een beetje proberen groot te doen. Hier staat Adam. Dit is de Alef, de Dalet en de meem, Adam. Nou is het belangrijk om te weten dat in de Hebreeuwse taal de letters allemaal een betekenis hebben. En die betekenis hebben ze hebben gewoon als teken hebben ze een betekenis. Er wordt ook betekenis gevonden in de vorm van hoe de letter eruit ziet. Ze hebben ook allemaal een numerieke waarde. Alef is de eerste letter van het alfabet, dat is 1. Dus je kunt met het Hebreeuwse alfabet kun je tellen. Heb je Alef, Beet, Gimel, Dalet, He, Waf enzovoort. En zo tel je in het Hebreeuws. En na 10 ga je door met 20, 30, 40, 50 enzovoort. Dus iedere letter is ook een nummer. En tot slot wordt er ook nog betekenis gegeven aan een letter. Als die voor het eerst in de stam van een woord in de Bijbel voorkomt. Dit is lekker analytisch, jongens. Hè? Ik zal een voorbeeld geven. Hartstikke leuk dit. Ik heb trouwens... Heb je een doekje voor mij? Ik heb mijn wondjes opengegaan. Ik zit onder het bloed. Oh, wacht. Ik zie hier al. Sorry, jongens. Ik ben aan het klussen geweest. En ik heb mezelf opengesneden. Nou, gaat wel goed. Kusje erop. Zo. De letter beet. Hij is hier een beetje raar geworden. Hij moet eigenlijk meer zo. Beet. De B-klank. Nou, we hebben net geleerd. Begin van Genesis. Bereshit, bara. Dan zou je zeggen, nou, de eerste keer dat hij voorkomt is bij Bereshit. Nee, niet bij Bereshit. Want daar is het een voorzetsel. Maar de eerste keer dat hij voorkomt is bij bara. Is scheppen. En nou wil het zo zijn dat deze letter van zichzelf betekent huis. Bijvoorbeeld Bethel. Dit is de beet. Nou, en het huis is iets wat je kunt bouwen. Is iets, en scheppen is ook iets van bouwen. Dus er zit een bepaalde overeenkomst in wat die taal ontzettend rijk maakt. Nou, die beet, dat was even een voorbeeld. Als je denkt, waar heeft ze het over? Vergeet hem maar. Want we gaan verder met Adam. Het bijzondere is dat Adam begint met de alef. Je moet weten dat het Hebreeuws een taal is van medeklinkers. En geen klinkers. Dus de a, e, i, o, u. Die worden in principe niet opgeschreven. Pas vele jaren later is door een groep mensen een systeem bedacht van hoe je toch die klinkers kunt opschrijven, zodat mensen die de taal moeten leren er nog enigszins wijs uit kunnen worden. En dat wordt aangegeven door extra tekentjes. Bij Adam is dat, dan zou je dit eronder zetten, dit is de A-klank en dit is de A-klank, Adam. Maar deze eerste letter, Alef, weet je hoe je die uitspreekt? Ik zal nog één keer uitspreken. Niet. Het is een hap lucht. Meer niet. Het is het openen van je mond. Een hap lucht. En dat is de letter. En daarmee begint de naam Adam. Plus, het is nummer 1. Het is het begin van het alfabet. Het is de eerste. De eerste keer dat de alef in Genesis in de Bijbel voorkomt, is Bereshit bara Elohim. De naam Elohim begint met de alef. Dus je krijgt al wel een beetje door dat daar iets bijzonders mee is. Dat er iets geestelijks, iets mysterieus bijna mee is met die eerste letter. En dan zal ik nog één heel leuk detail er dan bij vertellen. Is als je alef opschrijft, gewoon uitschrijft in letters, dan ziet dat er zo uit. Alef. En die hebben dus allemaal, wat ik zei, hebben die een numerieke waarde. Hè? Alef was 1, zeiden we. Lamed is 30. En de P is 80. Dat is bij elkaar opgeteld. 1, 1, 1. Gaaf, hè? Zo heeft God ons gemaakt. Wij dragen de alef in ons. Wij zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Maar er komt dus nog een tweede stukje achteraan. Dam of daam. Weet je wat daam betekent in het Hebreeuws? Bloed. Oh, grappig dat ik me dan weer net gesneden heb natuurlijk. Maar weet je dat bloed eigenlijk een vet leuke omschrijving is van het fysieke deel van wie wij zijn? Als je namelijk alle bloedvaten van één mens aan elkaar zou plakken, van begin tot eind en dan de volgende erachteraan enzovoort, dan kom je op een lengte van 100.000 kilometer. Dat is 2,5 keer de omtrek van de aarde. Wat? Ja, zit in één lichaam. Dus eigenlijk is daam, bloed, een hele mooie omschrijving van het menselijke lichaam. Dus hoe dit, wat hierin zit, in de naam Adam, is dus het geestelijke stukje en het fysieke stukje. Wij zijn gemaakt, zowel geestelijk als fysiek. Beiden zitten in de mens. En het is daardoor dat de mens in staat is om in contact te staan met Elohim, met God. Dat wij in staat zijn om relatie te hebben met God. Sterker nog, een van de Hebreeuwse woorden voor dier is, dat gaat een beetje lastig zo, behema. Behema. En dat zou je ook uit kunnen leggen wat hier staat als in het is wat het is. Een mooie omschrijving voor een dier. In het is wat het is. Een dier heeft niet een bepaalde potentie om zijn leven aan Jezus te geven, om zich te laten dopen en om een relatie met God te hebben. Maar de mens wel. Een mens is niet in het is wat het is. Een mens is niet alleen fysiek geschapen, is ook geestelijk geschapen. Is ook niet alleen geestelijk geschapen, is ook fysiek geschapen. En wij hebben daarom een unieke opdracht. Om vanuit de relatie die wij hebben met God te mogen heersen over de schepping. Zo ben je gemaakt. Zowel fysiek als geestelijk. En dit is ook zo gaaf. Want het, ook gewoon als je kijkt naar het dagelijkse leven, wat je ook van jezelf mag verwachten, hoe je jezelf ook aandacht mag geven, dan mag je jezelf dus ook aandacht geven, zowel naar het geestelijke stukje als naar het fysieke stukje. Jouw lichaam doet ertoe. Is belangrijk. Daar mag je goed voor zorgen. Want God heeft je zo gemaakt. En heel veel in onze geloof en in onze theologie is soms een stukje Grieks denken terechtgekomen. En de Griekse filosofie is veel meer bezig met, nou, je hebt een ziel en dat is een soort geestelijk iets. En daar draait het om. En dat lichaam, ja, dat is eigenlijk maar, ja, het is een omhulsel. Het is niet zo belangrijk. Die geest, dat is belangrijk. En die geest, nee. God heeft jou fysiek en geestelijk geschapen. Het lichaam doet ertoe. Als Jezus terugkomt, zullen wij een verheerlijkt lichaam krijgen. Dus een lichaam, die hou je. Hoe kan dat dan? Want we weten allemaal dat als je een lichaam in de grond stopt, dat er niet zoveel van overblijft. Ik heb geen flauw idee. Ik weet echt niet hoe God dat gaat doen, maar ik geloof het wel. Want God heeft ons zowel geestelijk als fysiek geschapen. Dat maakt ook dat wij als mens, als we alleen maar met het fysieke deel bezig zijn van ons bestaan, dat we iets missen. Dat we een leegte voelen. Dat we merken, ja, maar er is meer tussen hemel en aarde. En je dan misschien een beetje een onrustig gevoel kan geven. En wat is dat dan? En dat je op zoek gaat. Omdat je dat geestelijke deel in je hebt. Maar ik zie ook heel veel christenen, die zijn zo bezig met dat geestelijke, wat hartstikke goed is, er helemaal niks mis mee. Maar die hebben de indruk dat als je vooral alleen maar geestelijk bezig bent, dat je dan bezig bent met zoals God jou gemaakt heeft. En dat is dus ook niet waar. God heeft ons ook gemaakt om te mogen genieten van het fysieke. Hij heeft de wereld en de zon en de maan geschapen voor jou. Om van te mogen genieten. Om bezig te zijn met trouwplannen, kinderen, familie, je huis, je vinger. Dat is niet minder. Dat is net zo menselijk als dat als je heel geestelijk bezig bent, ook menselijk bezig bent. Dit is hoe God jou en mij geschapen heeft. En weet je wat het bij mij doet? Ze noemen dat met een heel mooi woord een holistisch mensbeeld. Dus dat God kijkt naar jou als geheel. En dat geeft mij gewoon heel veel rust en ruimte om te mogen weten dat ik beiden ben. En ergens heb ik soms een beetje de indruk gehad van, ik moet er vooral hier mee bezig zijn. Ik moet heel geestelijk zijn. En dan, als je minder geestelijk bezig bent, dan doe ik niet helemaal goed of zo. Maar dat dat niet zo is. God heeft je zowel geestelijk als lichamelijk gemaakt. En het is ook daarom dat hoe ons lichaam functioneert voor God ook ertoe doet. Dat is toch mooi? Ik vind dat geweldig. Ik wil graag samen met jullie tijd nemen om even bij God te zijn. En om gewoon even in die Alef te zijn, in die stilte te zijn. En gewoon even tussen jou en God. Van Heer, hoe kijk ik eigenlijk naar mezelf? Wat verwacht ik van mijzelf? Hoe kijk ik naar mij? Zie ik mijzelf als kroon op uw schepping? Kan ik daardoor uw liefde zien voor mij, voor uw schepping? Hoe kijk ik naar mijn lichaam? Ik weet dat er mensen zijn, hier ook, die hun lichaam verafschuwen. Kun je je lichaam zien als een geschenk van God? Sterker nog, dat God zegt, die schepping van de mens, dat is het mooiste wat ik heb gemaakt. Dat je je eigen lichaam mag vergelijken met de prachtige bloeiende bomen in het veld, of de prachtige bergen, de zon en de maan, die allemaal zo schitterend mooi zijn, en dat je ook mag accepteren, maar mijn lichaam is ook schitterend mooi. Zoals God mij heeft gemaakt. En misschien zit je hier wel en ben je vooral heel erg juist daarmee bezig. Met dat fysieke deel van ons leven. Huisje, boompje, beestje enzovoort. Oh ja, er was ergens ook nog iets met God, geloof ik. Maar ik weet het even niet. En dat God je uitdaagt van, hé, maar ik heb ook een alef in jou gelegd. Ik heb ook een geest. Ik heb jou een geest gegeven die in contact kan staan met mijn geest. Zodat je relatie met mij mag hebben. En voor iedereen die hier zit, zal er misschien iets anders in zitten wat jou aanspreekt. En ik wil gewoon daarom de tijd nemen dat God daarin gewoon tot jou persoonlijk mag spreken. Zullen we een moment van stilte nemen? Dank u wel, Heer, dat we geschapen zijn naar uw beeld en gelijkenis. Dat we op u mogen lijken. Dat we steeds meer u mogen vertegenwoordigen, dat u zichtbaar wordt door ons heen. En Heer, daar hebben we zelf soms een potje van gemaakt. Ook door de zondeval. Maar dank u wel, Jezus, dat u herstel geeft. Door uw dood aan het kruis, door uw opstanding uit de dood. Doordat u de tweede Adam bent geweest voor ons. Mogen we in herstel staan. En herstelt u ons naar dat oorspronkelijke plan wat u met ons heeft. Dank u wel, Jezus, dat u herstel geeft op dit moment. Heer, als er mensen onder ons zijn die moeite hebben om hun lichaam te accepteren als prachtig, als het mooiste van de schepping, dan bid ik, Heilige Geest, wilt u deze mensen aanraken op dit moment. Als er mensen onder ons zijn die zich ontzettend schamen voor hun lichaam, die misschien eetproblemen hebben, Heilige Geest, wilt u ze aanraken op dit moment. Wilt u genezing brengen en herstel geven. Heer, we bidden voor die mensen die last hebben van ziekte in hun lichaam. Dank u wel, Heer, dat voor u het lichaam ertoe doet. Belangrijk is. Dat het niet alleen maar om dat geestelijke gaat, maar ook om ons lichaam. En ik bid, Heer, dat u op dit moment onze lichamen aansterkt en herstelt. Nieuwe kracht geeft. We spreken de naam van Jezus uit over iedere cel van ons lichaam. Want er is kracht in de naam van Jezus. Er is kracht in de naam van de tweede Adam die ons weer herstelt tot de Adam zoals u het bedoeld heeft. Heer, en sommigen van ons zijn soms ook zo gefixeerd op het geestelijke deel, dat we soms het fysieke deel voorbij lopen. Of het misschien van minder waarde hebben geacht, terwijl het voor u wel van waarde is. Hebben we misschien niet altijd goed voor ons lichaam gezorgd? Heer, dan willen we dat ook belijden. En willen we ook de keuze maken om goed voor ons lichaam te zorgen. Om goed voor uw schepping te zorgen. Omdat we de opdracht hebben om over haar te heersen. Heer, en ik bid dat we net als David, dat in Psalm 139 zo mooi zegt: ik loof u. Ik loof u, God. Ik loof u, Elohim, voor het wonder van mijn bestaan. Heer, daar zit geen hoogmoed in. Want we geven die eer niet aan onszelf. Wij hebben onszelf niet gemaakt. Heer, u heeft ons gemaakt. En we loven u, Elohim, Schepper van hemel en aarde, voor het wonder van ons bestaan.